Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Openbaring 22, vers 6 tot en met 21. We noemen Openbaring 22, vers 6 tot en met 21. En we zingen psalm 62, vers 1 en 8. Psalm 111, vers 1 en vers 3. Psalm 111, vers 5. En Psalm 63, vers 2. Van de Heidelbergse Catechismus wordt zondag 25, vraag en antwoord 68 behandeld. We noemen nogmaals de schriftlezing Openbaring 22, vers 6 tot en met 21. En we zingen Psalm 62, vers 1 en 8. Psalm 111, vers 1 en 3. Psalm 111, vers 5. En Psalm 63, vers 2. Aan de orde van behandeling is Heidelbergse Catechismus zondag 25. Vraag en antwoord 68. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen dan gemeente met elkander zingen van de 62e psalm. En daarvan het eerste en het achtste vers mijn ziel. Is immer stil tot God. En ook vers 8. Eenmaal sprak God tot mijn woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat Heere zijn de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heere, die heeft van u elk sterveling weer vergelding na zijn werk te wachten. Psalm 62, 1 en 8. in de schriften, gemeente, in het laatste Bijbelboek Openbaring, aan Johannes, het 22e hoofdstuk, vers 6 tot met 21. Dat is het slot, Openbaring 22, vanaf vers 6 tot het einde. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen laat haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben diegene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet, en die vuil is, dat hij nog vuil worden, en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardig worden, en die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om een iegeluk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien niemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is, die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
We willen met elkander lezen, gemeente, zondag 25 van de Heidelberger. We willen vanmiddag met name stilstaan bij de twee sacramenten door de koning der kerk gegeven. Vraag en antwoord 68, we lezen wel het gehele zondag voor het verband. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest die het geloof in ons harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en het gesterkt en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag en antwoord 66, wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, omdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag en antwoord 67. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het heilig evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. En dat tenslotte, hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Zoeken we dan het heilig aangezicht des Heren in het gebed. Willen we dan zingen van de 111e psalm, vers 1 en vers 3, looft halleluja, looft de Heere. En ook vers 3, hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Psalm 111, eerste en het derde vers.
Thank you.
Gemeente, een kort gedeelte vanmiddag. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal, het heilig avondmaal. Korte stof vanmiddag is daar, zou misschien uw gedachte kunnen zijn, is daar wel een hele preek aan te wijden. Te meer ook, dat ook in de volgende zondagen er uitvoerig zal worden stilgestaan bij doop en avondmaal, inderdaad. Daar wil ik dan vanmiddag ook bij de inhoud van die beide sacramenten niet zozeer al te lang bij stilstaan, maar wel bij het gegeven waarom de kerk maar 2 sacramenten heeft. En we mogen zeggen, ze mogen er 2 hebben, wat meer dan genoeg is. De Heer heeft gedacht aan zijn volk dat arm is en ellendig, maar dat mag zingen dat God aan hen bestendig denkt. Dat de Heer hen wil onderhouden in de genade die hij hen verleend heeft. Dat de Heer weet heeft van hun zwakheid. Dat hij hen, als hij eenmaal genade heeft geschonken, meerdere genade wil verlenen. Opdat in het woord van de Heer hun gang en treden vast en steeds vaster zal mogen worden. En als ze door het kwade licht verrast zullen worden, nochtans niet zullen struikelen, zullen afwijken. De Heer wil meer en meer door de zijne gekend en gediend en gevreesd worden. Meer en meer in hun leven de koning der koningen zijn en de Heere der heren. Een gemeente, daartoe heeft de koning der kerk, voordat hij deze aarde verliet, door middel van zijn apostelen 2 sacramenten nagelaten, waar hij zou opvaren ten hemel en waar hij wist dat de zijnen op de aarde zouden zijn tot op de jongste dag. Daarmee bedoel ik niet dat dat gold voor de discipelen toen, die zijn gestorven, maar dat de Heer wel altijd zijn kinderen op aarde zal hebben. En dat hij weet dat de Satan rondgaat als een blissende leeuw. Dat hij weet hoe zwak ook zijn kinderen zijn aan het van genade. En door hoeveel moeite en zorgen hun levensweg voert. Heeft het hem behaagd deze sacramenten te geven. Doop en avondmaal. Aan zijn kerk, aan de strijdende kerk. Want de triomferende kerk in de hemel zal de sacramenten niet meer nodig hebben. Het aanschouwelijk onderwijs bij de sacramenten zal dan nooit meer nodig zijn, omdat hun oog altoos op God, altoos op God de Vader en God de Zoon gevestigd zal mogen zijn, omdat ze daar mogen zijn voor Gods troon. En opdat dan niets meer ooit en van de liefde Gods zal kunnen scheiden. Dat geldt nu al voor de kerk op aarde. Maar dat is vaak zo'n bestreden zaak. De Heer Jezus heeft dat ook geweten. Toen hij op zou varen ten hemel in het hoge priesterlijk gebed, heeft hij gebeden voor zijn kerk dat ze bewaard zouden worden. Bewaar ze, o Vader, in mijn naam. En heeft ook gebeden dat ze eens zouden mogen zijn waar hij is, dat ze hem in zijn heerlijkheid zouden mogen aanschouwen en in zijn heerlijkheid zouden mogen delen. En gemeente, u heeft de Heer zijn sacramenten gegeven. Voor wie? Ja, voor een volk dat in zichzelf zwak is, dat ook zijn zwakheid meer en meer na ontvangen genade moet inleven. Wanneer is de kerk het meest op haar plaats? Ik denk aan de apostel Paulus, als hij het mag ervaren en moet belijden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als het mag gelden, schoon, ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. O gemeente, daar wordt de Heer het meest verheerlijkt, meest van zijn genade benodigd, meest van zijn genade ontvangen. Hoe kleiner, hoe geringer, hoe zwakker we onszelf weten, hoe meer we vrezen voor onszelf. Hoe meer een kind van God zichzelf leert wantrouwen, hoe kleiner gedacht u van uzelf mag hebben, des te meer u de Heere nodig hebt. Zijn genade, zijn trouw, zijn liefde, andersom is het ook waar. Waar Gods kinderen hoge gedachten hebben van zichzelf. Ik denk aan bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk maar een gelijkenis, maar de dwaze en de wijze maagden, wat vertrouwden ze erop toen ze de olie gekocht hadden, toen ze hun lampen zagen branden. Ze dachten, ons kan niets overkomen. We zijn helemaal voorbereid. Ze gingen uit de bruiloft tegemoet. En ze viel in slaap. En het was maar nauwelijks dat ze nog op tijd gewekt werden. En konden ingaan. Het is waarlijk waar. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. En het mag wel eens ruim zijn. Het leven als kinderen. En er mag wel eens overvloed zijn. Maar o, als dat doet betrouwen op onszelf, als dat een geestelijke luiheid met zich mee zou brengen. Een verachterende genade, minder een verminderen van het gebed. En een minder lezen van het woord. O, hoe donker kan het dan worden? En hoe kan dan het stuur kwijt zijn? Ik denk ook aan de apostel, aan de discipel Petrus. Wat hadden ze hoge gedachten van zichzelf. Enkele uren voor het lijden sterven van de Heer Jezus. Ze waren niet eens bereid om elkander de voeten te wassen. Zo hoog stonden ze. Ze waren al bezig met de vraag: wie van ons zal de meeste zijn? Wie van ons zal zitten de rechterhand en de linkerhand in het koninkrijk der hemelen? De Heer Jezus moest hen erop wijzen. Ook toen Petrus zulke hoge gedachten uitte: Heer, al zou u allemaal verlaten, ik zal u geenszins verlaten. Al zou ik met u moeten sterven, dan zal ik ook met u sterven. En hij meende wat hij zei. Maar o, langzamerhand was hij in de hoogte ingegaan. Er is niets voor nodig, ook niet voor een kind des Heeren, om de hoogte in te gaan. Iemand heeft wel eens gezegd: makkelijker dan een veer omhoog gaat, gaat een kind van God naar het van genade de lucht in. En hoe diep moeten ze dan ook vallen. Struikelen, Petrus, de anderen, allemaal gevlucht. Konden niet één uur met de Heer Jezus waken. Ze werden in slaap gevonden door de meester. Waar een mens betrouwt op zichzelf. Waar u rustig kunt gaan slapen. Och, dan kan het zijn dat we zo'n prooi zijn voor de boze. De Heer Petrus heeft zelfs zijn meester tot 3 maal toe verloochend. Maar hoe meer we ervaren onze zwakheid, des te meer krijgen we de Heer het nodig. En gemeente, wat is het ook, Gods kinderen, na ontvangen genade, dat de duivel zijn prooi niet prijs wil geven. In het boek Openbaring lezen we dat. Dat de bruid, dat de kerk van Christus in de woestijn haar plaats heeft. Maar dat de bruid van Christus, dat de Satan haar de waterstroom achterna werpt. Om haar nog weg te sleuren. Voor de poort des hemels en daarmee te sleuren in het eeuwig verderf. De verklager der broederen die in de hemel niet meer kan komen, heeft het te meer voorzien op de kerk, de strijdende kerk op aarde. Daarbij, wat moet het leven van Gods kinderen ook vaak langs onbegrepen wegen gaan, moeite, zorgen, verdriet worden niet bespaard. Ze moeten het beoefenen wat hier is heeft gesproken, die het kruis op zich neemt en mij achter mij aankomt. Dat is de kerk, kruis dragend achter de grote kruisdrager aan. Zijn voetstappen drukkend, het oog op hem slaand. En al was dan het oog van Gods kinderen niet geslagen is op de koning der kerk alleen, dan is het als met Petrus op de golven. Hij zakt door de golven heen. Wat kunnen Gods kinderen dan struikelen? Wat kunnen ze dan zondigen? Wat kunnen ze zichzelf besmeuren? Wat kan het dan ook zijn dat ze zich weer zo vies maken, hun wit gewassen klederen, gereinigd in het bloed, weer zwart, weer stinkende. Het verbeurt en verzondigt, daardoor de zekerheid des geloofs te moeten missen. Weer zo in het donker, weer zo de weg kwijt, weer zo de twijfel aan alles, soms weer zo biddeloos. Wat geen teken is, we hebben het vanmorgen gehoord van genade, maar juist niet van genade. Zo ook in het donker. En u geeft de Heer aan zijn kerk, de Heer dat ook door woord en geest, maar geeft die twee sacramenten van doop en van avondmaal, opdat zijn volk nou versterkt zou mogen worden onderweg. Het mag ervaren door het strijdperk van dit leven heen dat het waar is wat de Heer heeft gesproken. Ik zal u dragen en van tot de grijszee toe zal ik dezelfde zijn. Nu merkt Calvijn op, gemeente, dat de Heer zijn sacramenten geeft als openbaringen van zijn gunst. Maar hij merkt ook op dat het een keerzijde heeft. Hij zegt dat waar de sacramenten gelovig gebruikt mogen worden, wij daardoor van onze zijde onze godsvrucht jegens God, zowel voor hem en de engelen als de mensen, betuigen. Waar de sacramenten op de juiste rechte wijze, met heilig eerbied gesproken, gebruikt mogen worden. Want zo wordt het uitgedrukt in de kerk gezien, is het gebruik van de sacramenten die de Heere geeft, daar wordt de godsvrucht jegens God, jegens de engelen die daar schouwers van zijn, die zo ook waken voor de eer van God tijdens de diensten, maar die ook in de hemel blijdschap hebben als er één zonder die zich bekeert, en die dus ook als de sacrament tot versterking gebruikt worden, Calvijn wijst erop, daar getuigen van zijn, maar ook voor de mensen betuigd mag worden de godsvrucht jegens de Heere. Dan moet er dus wel godsvrucht zijn. En dat mag zo ook het gebed zijn. De smeking. Was ooit eens een man, en die was ongedoopt, en de doop werd bediend, en het werd hem zo'n zaak van verdriet dat hij zelf ongedoopt was. Maar hij begeerde gedoopt te worden. Maar hij las het formulier van de volwassen doop. En hij las daarin dat een mens om, als hij ook als volwassene gedoopt wordt, en hij spreekt zijn ja-woord uit, dat hij dan ook belooft aan het heilig avondmaal aan te gaan, en dat daarvoor ook nodig is de kennis van de vergeving der zonden. En dat weerhield hem weer om gedoopt te worden. Want er was wel een begeerte, er was wel een verlangen, er was wel de liefde, maar er was niet de zekerheid. En weet u wat dat nou bij die man uitwerkte? Die man die ging niet zomaar, toch maar, de vraag stellen, mag ik dan toch als volwassene gedoopt de belijdenis doen? En die man die ging ook niet zeggen, nu ik hoop dat het ooit nog eens mag gebeuren. Hij bracht die man op de knieën. Als die Canaanese vrouw van vanmorgen. om zijn nood, het missen van het geloof dat zijn schuld en zonde vergeven waren. En dat hij toch gevoelde in zijn hart dat hij dat moest kennen. Dat bracht hem op de knieën. En dat deed Gods tijden, Gods wijze, dat de Heer hem in de ruimte stelde. Dat de Heer zich aan zijn ziel openbaarde. Dat hij gedoopt mocht worden. Toen hij belijdenis gedaan had. En waar hij de volgende keer het avondmaal bediend mocht worden ook. Aan het heilig avondmaal de dood des Heeren mocht verkondigen. De betuigende jegens God voor hem zijn engelen als ook de mensen. Ja, dan wordt zijn naam beleden. Zijn naam verheerlijkt. Gemeente, nu worden de beide sacramenten doop en avondmaal worden tekenen en zegelen genoemd. Nu moeten we eraan denken dat er in het woord van God ook andere tekenen zijn. Die daar genoemd worden, die geen sacramenten zijn. In het paradijs was de boom des levens een teken van Gods gunst en van het eeuwige leven. En de boom der kennis des goeds en des kwaads was een teken van de zonde en van de dood. Nog een voorbeeld. We kunnen denken aan de regenboog die de Heer tot op deze dag van tijd tot tijd laat zien. De belofte aan Noach, maar ook de mensheid gegeven dat nooit meer zo'n vloed over deze aarde zal komen als in de dagen van Noach. Een teken van God. We lezen maar geen sacrament. We lezen ook in de Bijbel dat de Heer soms tekenen deed, opdat de zijnen geloofden. Denk maar eens aan Hiskia. Als een teken dat de Heer nog 15 jaar tot zijn leven wilde toedoen en hem genezing gaf, deed de Heer daar de zonnewijs, de stand van de zonwijzer 10 graden achterwaarts gaan. Of denk maar aan Gideon, als een teken dat het echt waar was. Dat de Heer hem zou helpen in de strijd. En dat de Heer door zijn hand Israël zou verlossen. Gaf de Heer zelfs tot 2 maal toe aan Gideon dat teken. Eerst met dat wollen vlies alleen. Met touw. Als het ware ook bevochtigd zou worden. En daarna ook de aarde eromheen. En het vlies droog zou blijven. We zien overigens ook. De Heer verhoorde Gideons verlang om het teken. Maar de Heer deed daarna ook. En dat kan dan ook zijn als de Heer een teken geeft. Zo duidelijk spreekt. De Heer deed daarna bijna niemand van zijn leger overblijven. Omdat hij nou werkelijk, waar hij zulk duidelijk bewijs van de Heer had gehad van zijn goedgunstigheid. Nou ook werkelijk moest afzien van alle hulp van mensen. Teken. Gemeente, dus niet elk teken is een sacrament. Sacrament heeft iets in zich van het woord van heilig, mysterieus. Maar in de loop der tijd heeft dat meer en meer de betekenis gekregen van verzegelen. Een teken en een zegel. Een teken heenwijzende de sacramenten. Naar het bloed, naar het offer. Naar de gerechtigheid en de algenoegzaamheid van de Heer Jezus Christus en zijn werk en zijn offer. Eigenlijk moeten we zeggen, zulk een teken en zegel was de hele offerdienst van het Oude Testament al. Al de offers waren tekenen die heen wijzen naar het volmaakte offer dat de Heer Jezus zou brengen. En het was een zegel. De Heer zou dat geven. De Zoon van God zou komen. En dat bloed storten, niet het bloed van stieren en van bokken, maar ander bloed. En dan denken ook aan de besnijdenis. Dat was ook een teken en zegel van het verbond dat de Heer had gesloten met Abraham en zijn zaad. Dat de Heer hem en zijn zaad tot een God zou zijn. En aan de andere kant dat de Heer verlangde van Abraham en zijn zaad. Dat zij hem alleen zouden dienen. En het paaslam was een teken en zegel van de heerlijke uitleiding uit Egypteland. En elke keer als het paaslam geslacht werd, ongezuurde broden gegeten werden, was dat daar een bewijs van dat de Heer dat gedaan had. En we zien nu dat besnijdenis, Pascha, in het Nieuwe Testament terugkomen. Eigenlijk hetzelfde teken, hetzelfde zegel, en toch een groot verschil. En de catechisanten weten misschien ook wel het grote verschil. Bij de besnijdenis, daar vloeide bloed. En als het paaslam geslacht werd, daar vloeide bloed. Maar als nu, zoals verleden week zondagmiddag, een klein kind gedoopt wordt, hoeft er geen bloed meer te vloeien. En als daar het heilige avondmaal, als de Heer het wil geven de komende maand, weer bediend zal worden in het midden der gemeente, en de nodiging uitgaat, hoeft er geen paaslam geslacht meer te worden. Maar zijn er brood en wijn die mogen worden uitgedeeld. Het alles reinigende bloed is gevloeid. En het paaslam is geslacht. En zo prediken de doop ons het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En die heerlijke belofte wordt verzegeld aan Gods kinderen na ontvang genade. En bij het avondmaal geldt het. Het brood en de wijn wijzen naar het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus, wat een rantsoen is. En wat een volmaakt offer is. En wat verbroken en vergoten is. Zodat het lichaam van Christus waarlijk spijs is. En zijn bloed waarlijk drank. En de Heere bevestigt dat. En verzegelt dat aan de harten van de zijnen. Twee sacramenten. Ingesteld door de koning der kerk. Wanneer, we hebben het ook verleden keer gehoord, avondmaal bij het laatste avondmaal, wanneer hij sprak: neemt, eet, gedenkt en gelooft, doet dit tot mijn gedachtenis. En ook bij de wijn en de doop. O, dat had de Heere later nog ingesteld na zijn opstanding, voor zijn hemelvaart. Bij het zendingsbevel, daar bij die berg in Galilea, wanneer Jezus de zendiscipelen voorgegaan was. En waar hij hen het zendingsbevel heeft gegeven, gaat dan heen. Onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, gemeente 2. We lezen niet van meer sacramenten. In de loop van de kerkgeschiedenis, de Rooms-Katholieke Kerk, waren er op een gegeven moment ongeveer wel een stuk of 30. In de 15e eeuw heeft men dat teruggebracht tot 7. In de reformatie is dat in gehoorzaamheid aan de schrift teruggebracht tot 2. Doop en avondmaal. En daar wil ik vanmorgen vanmiddag toch ook iets van zeggen. Waarom niet 7, maar waarom 2? Ook in deze tijd waarin, als het ware, wel eens geluiden horen dat we misschien toch ook maar een bondgenootschap moeten aangaan met de Rooms-Katholieke Kerk. In deze tijd waar de eerbied voor het leven verdwijnt. In deze tijd waar de kerk steeds meer naar de rand van de samenleving verdwijnt. We hebben elkaar nodig. En inderdaad, er zijn visies vanuit de Rooms-Katholieke Kerk die we herkennen over de eerbied voor het leven, noemt u maar op. En we zullen vanmiddag moeten horen dat er zulke grote verschillen zijn die nog altijd officieel gelden, dat we de Rooms-Katholieke Kerk niet kunnen zien en mogen zien als een bondgenoot. Maar ook in onze dagen ook zullen moeten beleiden als een valse kerk. Hoezeer daar misschien ook soms wel, ook onder ons wel eens anders over gedacht wordt en gezegd wordt, moet je in deze tijd niet een front vormen. Komt het gevaar niet van een andere zijde, betekent niet, gemeente, dat we de waarheid van Gods woord aan de kant mogen schuiven. Wat zijn dan die 7 sacramenten over doop en avondmaal? Communie, bij de Rooms-Katholieken genoemd, de mis, daaraan verbonden. Daar ga ik nu vanmiddag niet op in, omdat ze terugkomt in de volgende zondagen, maar wel die 5 andere sacramenten. Ik denk in de eerste plaats aan het vormsel, dat kinderen op jonge leeftijd, vaak 1 jaar of 7, een soort van zalving krijgen, een kruis op het voorhoofd. En men als het ware dan geacht wordt om God te dienen, kan dat gebeden. In de reformatie is altijd voorzichtig geweest met het doen van belijdenis van jonge kinderen. Ook met het toelaten aan het heilig avondmaal van jonge kinderen. Iemand als Calvijn wees er ook op dat soms kinderen op jonge leeftijd van harte, als ze 1 jaar of 6, 7 zijn, kunnen zeggen dat ze de Heere willen en zullen dienen. Maar ook toen al in de dagen van de reformatie, en onze dagen is niet anders, kan het zijn als zo'n kind 16 of 17, 18, 19 wordt, dat de kerk verlaten wordt. Wat in jonge jaren kan worden beleden, kan bij het ouder worden, bij het volwassen worden, heel anders komen te liggen. Dat wil niet zeggen dat de Heer nooit meer zo iemand terug kan brengen. Maar de zaak waar het om gaat is deze, dat als het gaat om het doen van belijdenis, zulke belangrijke zaken, waar iemand belijdt in leven en in sterven, de leer bij de leer der Godzaligheid te blijven. Als het gaat om de vraag van het heilig avondmaal, waar het ook gaat om zelfonderzoek, zelfbeproeving, daar toch wel sprake moet zijn van jaren van onderscheid, waarin ook de dingen overwogen kunnen worden, in het gewicht van de zaken ervaren moeten kunnen worden. Wat niet weet, betekent gemeente. Want dat is de andere kant. Dat betekent niet dat de Heer Jezus niet zou zeggen, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Want er zulk is het koninkrijk der hemelen. Dat blijft gelden. U kunt nooit jong genoeg met uw kinderen over de Heer spreken. Nooit jong genoeg wijzen op de noodzaak van wedergeboorte. Nooit jong genoeg. De Heer zegt in zijn woord, die mij vroeg zoeken, die zullen me vinden. We mogen wel zeggen, volwassenen, de beste tijd van ons leven ligt achter ons. Dus ooit, ik had er gezat in Waddinxveen. Ik was 16 jaar en inmiddels heeft ze de kerk verlaten. En zei het heel eerlijk, heel oprecht. Zei ze, de beste tijd ligt achter ons. 16 jaar en ze voelde, het is waar. En zo is het nou ook bij ons. En dan is het ook een wonder als een volwassene nog mag worden als een kind. En de Heer het kinderlijke geloof wil werken. Dat blijft staan. Maar dat betekent niet dat iets van een vormsel waar we geen grond vinden in de schrift, of het doen van belijdenis van het geloof, waar we ook geen grond voor vinden in de schrift, dat dat zou moeten gebeuren bij jonge kinderen of avondmaal. Denk maar, als we lezen van het heilig avondmaal bij de discipelen, en ook als we daarvan lezen, ook later in de gemeente van Korinthe, dan is de duidelijke indruk dat het wel is gegaan om volwassenen. Die daar zijn aangegaan aan het heilig avondmaal. Het tweede sacrament van Rome waar we iets over willen zeggen, waar ik iets over wil zeggen, dat is de biecht. De gedachte dat in naam van de kerk absolutie kan worden verleend. Dat we uitspreken wat we hebben gedaan. in naam van de kerk ook als het ware een straf nog zou kunnen worden opgelegd, maar ook in naam van de kerk vrijspraak kan worden gegeven. En gemeente, die gedachte is eigenlijk een misvatting van de woorden die de Heer Jezus sprak bij de discipelen na het Pasen. Zo gij iemands de zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn ze gehouden. Die woorden heeft de Heer Jezus gesproken daar. Bij het ogenblik dat hij verscheen ten achtste dagen ook aan Thomas. En dat is waar. En gemeente, wat evenzeer waar is dat we in de Bijbel lezen, beleid elkander de misdaden. En evenzeer kan het goed zijn, als er een ouder iemand mag zijn, het leven met de Heer mag kennen, dat er soms gesproken kan worden over de geestelijke zaken, met een ambtsdrager erover gesproken kan worden. Maar nooit zal een mens u de zonde kunnen vergeven. En nooit zult u op grond van het woord van een mens u de zaligheid kunnen laten verklaren. Want er is er maar één die de zonde vergeeft. En dat is God. Niemand heeft de macht te vergeven. De zonde dan God alleen. De Heer Jezus Christus vergaf de zonde. In naam van zijn Vader. Daarom werd het ook van hem gezegd. Dat hij zich schuldig maakte aan Gods lastering. Maar wat betekenen dan die woorden in Johannes 20? Zo iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Wel dat de Heer door middel van de prediking van zijn woord. En dat komt ook later aan de orde in de catechismus. De sleutelen van zijn hemelrijk bedient. Door de prediking van het woord van de apostelen. En door de prediking van het woord ook in onze dagen is het dat de poort des hemels voor de zijne zich ontsluiten of gesloten blijven. Die zondigt zondigen nog meer. Maar die gerechtvaardigd is, die worden nog meer gerechtvaardigd. Die geheiligd is, die worden nog meer geheiligd. En ook door de bediening van de sacramenten en door de christelijke tucht. Daar heeft de Heer ook over gesproken. Ik zal u geven de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij onbinden zult op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En daar komt nou een ambtsdrager buiten te staan. Daar komt de dominee buiten te staan. Daar komt de ouder buiten te staan. Maar het woord dat klinkt tijdens de huiszoek. Het woord dat klinkt op de kansel. Waar de Heer zijn geest eraan verbindt. Totdat de poort des hemels ontsluiten voor een arme ellendige. Of mag dat een woord zijn tot vertroosting van een aangevochten ziel aan het vuil genade. En waar de sacramenten bediend worden mag het zijn dat de koning der kerk zelf het woord versterkt. En waar dat wel. In de naam des Heer de tucht wordt uitgeoefend die uitgeoefend moet worden. Maar dan wel met dat doel op dat zondaren van hun dwaalwegen zich bekeren en tot de Heer zouden terugkeren. Daar mag het zijn dat de Heer in die weg door de dwaasheid de prediken waardoor het hem behaagt zondaren zalig te maken wil geven. Dat zo ook de zonde vergeven worden, maar dan is hij het die het doet. Is hij het die zich voor ogen stelt door de prediking. Die zich voor ogen stelt aan de dis van het verbod. Is het door zijn woord gesproken. Dat mag zijn. Ik heb het uit zijn mond gehoord. O, dan is het oog geslagen op hem. Die ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Om zijn het wil zijn spreken. Zijn bidden. Zijn pleiten voor zijn volk. Mag het zijn. Dat de Vader zijn vriendelijk aangezicht vertoont. O, hoort u. Ook dit sacrament vindt u niets van terug in de schrift, de biecht. Gemeente, we denken aan nog een sacrament. We denken aan het sacrament van het huwelijk. Ook dat is door de Rooms-Katholieke Kerk als een sacrament beschouwd ten onrechte. Op grond van de woorden die we lezen in Efeze 5, waar door de apostel Paulus wordt gesproken over het huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. En dan, dat wordt vergeleken met het huwelijk tussen man en tussen vrouw. En zoals Christus zijn leven gaf voor zijn zwarte bruid, zo behoort de man in het aardshuwelijk als het ware zijn leven te geven voor zijn vrouw. En dan spreekt de apostelen, deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg het, ziende op Christus. Op grond daarvan heeft men gemeend dat het huwelijk ook een sacrament is. We moeten zeggen, dat is een misvat. Het is wel een instelling van God. Het huwelijk is een inzetting van de Heer. Wat in onze tijd meer en meer onder druk komt te staan. En moet ook zeggen wat ook is tot ontheiliging van Gods naam. Als een huwelijk verbroken wordt op aarde, gemeente, dan is dat ook een smet op de naam des Heren. Dan is dat ook een smet die daar wordt geworpen op de onbreekbaarheid van het huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. Huwelijk op aarde hoort iets onbreekbaars te zijn. En daar is het inderdaad waar. Dat er ook in de Rooms-Katholieke Kerk nog sprake is van een heilig houden van het huwelijk. Maar geen sacrament. Wel een instelling. Wel een inzetting. Maar geen sacrament. Niet bedoeld tot versterking van het geloof. Wel als een plaats waar man en vrouw met elkander de Heere zouden mogen dienen. Elkaar zouden bijstaan in de tijdelijke en de eeuwige dingen. Maar dan zou het ook betekenen, gemeente, als dat een sacrament zou zijn. Dat ook iemand die onbekeerd is nooit zou kunnen trouwen. En dat lezen we niet in het woord van de Heer. We gaan naar het vierde sacrament toe. En dat is het sacrament van de priesterwijding. En nog altijd vindt dat plaats. En nog altijd zijn daar priesters in de Rooms-Katholieke Kerk. Terwijl vanuit het woord van God moeten zeggen, de echte priesters konden alleen maar afkomstig zijn uit het huis van Levi. En we mogen zeggen, de enige hoge priester was de Heer Jezus Christus. Die met zijn ene volmaakte volkomen offer, dat offer heeft gebracht. Wat volkomen en totaal genoegzaam is. Daar hoeft nooit geen druppel bloed meer te vloeien. Daar hoeft nooit geen offer meer gebracht worden. Het feit dat de Rooms-Katholieke Kerk als ook nog de priesters kent, is ook de miskenning van het ene en volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Van de woorden van Christus, het is volbracht. Alsof nog steeds ook bij het avondmaal het offer opnieuw gebracht moet worden. Genoeg erover. Het laatste sacrament. En dan denken we ook zo daaraan. Als daar dan het laatste wordt toegebracht. Het laatste oliesel. Als iemand ook stervende is. Handen, oren, ogen, neus, mond, gezalfd. En daarmee de gedachte dat nog de zonden worden afgewassen. Daarop beroept men zich onder andere op Jacobus 5, vers 14 en 15, waar het lezen is: iemand krank onder u. Dat hij tot zich roepen de oudingen der gemeente, dat ze over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. We zien ook de laatste 20 jaren, ook in de protestantse kerken, dat er wel meer en meer gesproken wordt over de ziekenzalving. Dat mensen daarom vragen, meer in charismatische gemeenten, hoewel, ik kan mij herinneren dat toen ik in Waddinxveen stond, daar ook in een van de gereformeerde bondswijken, in de PKN, dus de ziekenzalving werd bediend. En als we dat zouden lezen, lijkt het juist te zijn, is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de oudelingen der gemeente, dat ze over hem bidden, hem zalfde met olie de naam des Heeren. Het gebed is geloof, zal de zieke behouden En de Heer zal hem oprichten, zo hij zonde gedaan zal hebben, zal hem vergeven worden. Nu geldt natuurlijk in de Rooms-Katholieke Kerk dat die laatste oliesom ziet op de vergeving der zonde. Dat is wel een verschil met de ziekenzalving. En op dat laatste oliesom kom ik zo nog terug. Dus het gaat om de ziekenzalving die we meer en meer ook in de protestantse kerken, ook wel in evangelische gemeenten tegenkomen, moeten we zeggen. Waarom hebben wij dat niet meer? We moeten denken bij die zalf dat over het algemeen genezende olie gebruikt werd. Dat is het eerste. Dus dat had ook wel iets van een geneesmiddel in zich. Maar het heeft ook alles te maken met de apostolische tijd die daar toen was. En een van de tekenen van de apostolische tijd was dat waar het woord werd gebracht, vaak in zendingssituaties waar het woord voor het eerst kwam, dat we lezen in het boek Handelingen, de Heere brocht mede met wonderen en tekenen. Maar waar het woord dan zijn plaats had en het woord gevestigd was en daar een geordend kerkelijk leven gekomen was, zien we ook weer dat die tekenen, die wonderen, ook als het ware dan niet meer zo aanwezig zijn. En daar de sacramenten voor in de plaats komen. De prediking van het woord en de brief van de sacramenten. Calvijn wijst daarop. Het was ook in een tijd dat de openbaring nog niet was afgesloten. Het hele woord van God nog niet geopenbaard was. Dat de Heer dat in die situatie wilde geven. Wat niet wil betekenen dat de Heer ook in onze dagen nog niet wonderen op het gebed wil verrichten. Maar iets van een ziekenzalving op die wijze vinden we niet meer, ook niet later meer. In de reformatie en nu terug naar de Rooms-Katholieke Kerk. Laatste oliesel zien we, hoe als het ware van begin tot het einde van een mensenleven. De kerk van Rome door de ambtsdragers genade verleent. En weet u waar dat nou toe leidt? Men heeft nooit zekerheid. En aan de andere kant, men kan leven grote zorgeloosheid. Want voor elke periode in het leven is er wel een sacrament waardoor de zonden vergeven kunnen zorgen en men heilig onbezorgd, niet heilig onbezorgd, maar juist onheilig onbezorgd door het leven kan gaan. En wat is nou het wonder van Gods genade? Dat zondaar een zekerheid mogen krijgen. Wel bestreden, niet zorgeloos. Wel bestreden en nochtans zeker. O gemeente, als de Heere met ons gericht houdt, als de Heere ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, als de Heere ons doet zien in de spiegel van zijn heilige wet, dan verstaan we dat we met God van doen hebben. Dan kan een ambtsdrager ons niet helpen. Dan kan de kerk ons niet helpen. Nee, dan kan alleen de middelaar onszelf. Daar kan alleen de zaligmaker u helpen. Daar kan alleen hij u helpen. Die van eeuwigheid afgeroepen is. En die kwam. En die de wet vervuld heeft. En die gestorven is. En die opgestaan is. Die zich in zijn liefde gegeven heeft voor de zijne tot in de dood. Die de pers getreden heeft. Die de weg van ontlediging is gegaan. De weg van kruis. De weg van vloekdood. Die zich volkomen heeft gegeven aan zijn vader. En zich volkomen heeft gegeven aan de zijn. Voor de zijn. Om zich te kunnen geven aan de zijn. En die zijn bloed gestort heeft. Ja, wiens lichaam verbroken is. Wiens bloed vergoten is, o zijn daar in de kerk vanmiddag. Met schuld en zonde beladen zijn daar vanmiddag in de kerk. Die donker schaduw van de dood moeten verkeren. Zijn er in de kerk die aangeklaagd worden door Gods wet, door de boze, door het eigen geweten. Zijn daar in de kerk in nood en dood. Dodelijk ziek, o. Daar is één die uw helper is. Daar is één die uw middelaar is. Daar is één lam. Dat het God dat de zon der wereld wegneemt. O, dat u hem benodigen zult. Die het wil spreken tot uw ziel. Ik ben uw heil alleen. Dat u hem mag gaan benodigen. O, als die vrouw, die Canaanese vrouw. Die het riep, Heere, help mij. Och, dat er mag zijn. Een verwachting alleen van hem. En de gestalte in uw leven. Van Psalm 123. Zo slaan wij het oog op onze God tot hij. Ook ons genadig, zei de Heer, heeft het gesproken. En dan denk ik ook aan het woord van de catechismus. Dat de Heer zijn genade, zijn geest alleen wil geven. Alleen wil geven. Onthoud het, alleen wil geven aan hem. Die zonder ophouden hem daarom bidden. En daarom danken. Doet uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En o, we hebben het vanmorgen gehoord. Ja, het kan zijn. Dat de Heer u niet lijkt te horen. Maar het is. Omdat u te meer aan hem verbonden zult zijn. Te meer tot hem zult roepen. Gewisselijk. Hij zal komen. En zal niet achterblijven. Om zich aan uw ziel te openbaren. Met zijn schatten en gaven. Opdat het mag zeggen in uw ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. Opdat u mag roepen van vrije genade. En nou ontvangen genade. Wil de Heer nou steeds meer en meer. Dat zijn volk in hun zwakheid. En zich steeds meer en meer zwak kennend. Het van hem zal verwachten. Van die koning der kerk. Door wie u alleen tot de Vader kunt gaan. En wie alleen, o de Vader, gekend kan worden. God in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. En nu mag dat zo'n wonder zijn. Dat de Heer niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar zijn verloren schapen, zijn dwalende schapen, zijn struikelende kinderen. Zijn dwalende kinderen voor ogen wil stellen. Ik ben uw heil alleen. Om nou in hun leven meer en meer verheerlijkt te worden. En dat ze meer en meer van hem gaan verwachten. Meer en meer ook gaan uitzien. Naar die dag dat ze bij de Heer mogen wezen. Om te zien zijn aanschijn geprezen. Doop en avondmaal gemeente. Meer niet nodig. Met minder kan de kerk niet doen. En zo horen we, als de Heer het geeft, ook de komende zondagen over die beide sacramenten, doop en avondmaal, hun betekenis die de Heer daarin heeft willen geven. Voor al de zijn, omdat zijn volk op aarde getroost mag leven en eenmaal zalig zal mogen sterven. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 111, vers 5.
Thank you.
slotte, gemeente, willen we dan zingen van Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom. 63, vers 2. Gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.